Goedenavond, luisteraars. U luistert naar een uitzending van de Joodse omroep NIK Media. In sommige publicaties heeft gestaan dat vandaag het programma over het Groninger Chazanut uitgezonden zou worden. Door omstandigheden is dit programma 2 weken geleden al uitgezonden. Mocht u het gemist hebben, dan kunt u het via onze website opnieuw beluisteren of bij ons een cd of bandje ervan bestellen. Maar dan nu de uitzending van vandaag. Ter gelegenheid van de Auschwitz-herdenking die vandaag plaats heeft gevonden, spreekt Rob Simons met gasten over het thema Denken over herdenken.
Welkom bij het discussieprogramma van de Joodse Omroep. Vanavond wordt nagedacht en gesproken onder het motto Denken over herdenken. Deelnemers aan de discussie zijn Annette Bezaleel, eindredacteur van de Joodse Omroep, Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité, en Karen Polak, educatief medewerkster van de Anne Frank Stichting. We kennen elkaar al langer, dus misschien is het makkelijk als we elkaar tutoyeren. En in Amsterdam werd vandaag de jaarlijkse Auschwitz-herdenking gehouden. Jacques, om maar meteen met de deur in huis te vallen, heeft het eigenlijk nog wel zin om elk jaar hetzelfde te herdenken?
Ja, ik denk het wel. Want dan zou ik in ieder geval het werk niet meer doen. En als je dan vandaag bij zo'n herdenking kijkt en je ziet dat elk jaar het aantal deelnemers aan de stille tocht toeneemt, vind ik dat herdenken nog steeds grote zin heeft.
Nou, wat is dan die zin van het herdenken voor u?
Ja, de zin toch denken in de eerste instantie van wat er is gebeurd. Dat is de basis waaruit je ons begint. En er zullen velen meegaan die de toestand in de wereld gebruiken bij zo'n herdenking. Om te zeggen, dat is iets wat ook kan slaan op de tegenwoordige tijd. Dus het heeft een dergelijke zin om het verleden, een stuk van onze geschiedenis, te blijven herdenken.
Ja, Karen Polak, wordt dat in het onderwijs ook zo gevoeld? Dat het herdenken nog wel van deze tijd is?
Ja, een aantal jaar geleden is er onderzoek gedaan over hoe jongeren over herdenken denken. En toen eigenlijk vrij verrassend, het merendeel hecht er belang aan. Dat het gebeurt, dat wil niet zeggen dat ze zelf actief herdenken. Maar ik vind zelf, het zit al in het woord. Hè. Herdenken, dat kan alleen als het een traditie is.
Maar heeft het nog wel zin om slachtoffers te herdenken van een oorlog die al bijna 60 jaar geleden is beëindigd?
Het is de laatste oorlog die, waar Nederland zo breed mee te maken gehad heeft. Dus ik hoop dat we dat nog heel lang kunnen blijven herdenken. Dat dat de oorlog is die ons de aanleiding geeft om te herdenken. Want het is natuurlijk vaak breder.
Ja. Wat is voor jou de zin van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, Annette Bezaleel?
De zin van het herdenken voor mij zou liggen in het feit dat je persoonlijke familieleden, mensen die ik dus niet gekend hebt, dat je die op zo'n moment even herinnert. Want in de dagelijks leven ben je zo hard bezig met gewoon met het bestaan, dat het dan een goed moment is om letterlijk even stil te staan en dat te herdenken. Maar ik heb wel een kanttekening erbij. Ik ben zo bang dat herdenken bijna een manier van leven wordt. En dat vooral binnen de Joodse gemeenschap voor sommige mensen dat herdenken zo'n soort hoofdmoot gaat worden. Richten een groot deel van hun leven ermee in. Gaan van herdenking naar herdenking. Auschwitz herdenking, Yom HaShoah herdenking, 4 mei herdenking. Gaan soms nog op bijna pelgrimstocht naar Mauthausen of Buchenwald. En vergeten dat er ook nieuwe dingen ingevuld moeten gaan worden die een positievere strekking hebben dan alleen het herdenken van doden.
Zou Grishaver, je wilde daar waarschijnlijk wel even op reageren?
Ja, ik wil eerst even op Karen reageren, over de jeugd. Het is waar, wij zien bij de herdenking, de Auschwitz herdenking en bij de toename van de abonnees steeds meer jongere mensen. Ander punt, waar ik even voor terug wil komen, is die pelgrimages, ook bij de Auschwitz herdenking, maar ook naar onze reis naar Polen, die wij dus ieder jaar doen. Ja, daar is de vraag om mee te gaan steeds groter. En als je dan met de mensen praat over waarom maakt men zo'n reis, dan komt er heel vaak, ja, dit is een stap die ik nodig heb om verder, om een soort afsluiting van een project. Maar ik blijf toch de herdenking bezoeken. En het is belangrijk. En ik denk dan als ik dan al die positieve geluiden daarna hoort, dan kan in een gedenken ook heel veel positiviteit zitten. Je zult niet van dag tot dag gaan blijven volgen. Het is bepaald mijn leven. Maar op sommige momenten op de dag, in het jaar, is het een heel belangrijk iets om toch even stil te staan. In de Joodse wereld zeggen we niet voor niks. De namen zullen niet vergeten worden. En hebben we jaartijd elk jaar, is ook een herdenken.
Karin Poelok.
Ik kan er erg goed in komen persoonlijk dat het op een gegeven moment te veel kan worden. Ik ervaar dat soms ook wel eens, dat je kan maar zoveel herdenkingen per jaar aan zonder dat het ten koste gaat van andere aspecten van het leven. Maar dat is denk ik voor mensen heel persoonlijk. En ik heb zelf ook het idee, zolang er behoefte is een bepaald soort herdenkingen en daar mensen heen gaan, dan moet je dat heel bijzonder respecteren, ruimte voor maken en dan aan ieder overlaten wie waarheen wil. En ik heb een paar jaar geleden gemerkt ook dat er hele nieuwe groeperingen nu pas aan herdenken toekomen met bepaalde ervaringen. En dat is dan niet de dwangarbeiders die jarenlang niet elkaar vonden, omdat dat niet zo'n maatschappelijk niet zo makkelijk lag. Maar daar pas 15 jaar geleden aan toekwamen om elkaar op te zoeken en dus samen te gaan herdenken. Dat is maar één voorbeeld van velen. En ik denk ook, er zijn ook steeds nieuwe monumenten. Initiatieven van monumenten. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen van, nou, alweer een nieuw monument die verwijst naar de Shoah. En dan denk ik van, ja, er is behoefte aan. Er kan niet genoeg verwijzingen zijn in de openbare ruimte voor al die mensen die weggehaald en vermoord zijn. De vraag is natuurlijk wel, ja, hoe binnen scholen, hoe binnen gemeenschappen ermee omgaat. Of het iets heel dwingends is, of dat het iets is waar ieder op zijn eigen manier mee om mag gaan.
Ja, ik heb het dus even nageteld. In de religieuze en nationale beleving van het Jodendom hebben we van de 21 Joodse feest- en gedenkdagen bijna de helft van de gedenkdagen die per jaar er met Jodenvervolging, dood en verderf te maken. En leidt al die herdenkingen, mevrouw Bitsadeel, in de Joodse kring niet tot te negatieve beeldvorming?
Nou, ik denk dat dat inderdaad het geval is. Dat mensen te veel op het verlies zich focussen. En ik zou zo vreselijk graag meer monumenten van levend Jodendom willen openstellen. Waar mensen naartoe kunnen gaan om op die manier hun Jodendom te beleven. Er wordt wel, nou ja, het is misschien wat snerend gezegd. Die monument is eigenlijk een soort dodendom. Dat wordt dan wel genoemd. En ik vind dat voor mij een echt monument voor Joods leven is een levend monument. Waar jongeren komen, waar sociale bijeenkomsten en religieuze, culturele generaties overbrugd worden. Er moet weer meer gewerkt worden aan opbouwen. En hoe verschrikkelijk het verleden ook is geweest, dat moet ergens op een gegeven moment wat meer afgesloten worden in vanuit mijn optiek.
Ja, Jacques Gissauer.
Ja, ik wil erbij. Ik vind, als je het hebt over levend Joods monument, nieuw Jood, dan hoor ik niet anders omheen dat bijvoorbeeld Joodse jeugdverenigingen groeien. Daar komen meer leden bij. Het Joodse leven, Sjoelbezoek is voor mij ook een leven vooruit. Sjoel zitten tegenwoordig veel voller als vroeger. En dat is toch een levend bewijs. Ja, ja, misschien hebben wij verschillende shuls die we bezoeken.
Ja, dat kan, ja.
Dat zou kunnen.
Er zijn heel veel shuls in Nederland waar ze moeten vechten om wekelijks een dienst te kunnen houden, hoor. 10 man bij elkaar te krijgen.
Maar dat zit hem toch misschien meer in de plaats waar je woont.
Laten we niet over de Joodse religieuze beleving gaan discussiëren, maar meer over de wijze waarop het Joodse leed vorm kan worden gegeven. En daar wil Karin nog wat over zeggen.
Ja, ik wil even de vraag stellen of herdenken ook alleen maar zo zwaar hoeft te zijn. Ik ervaar de Auschwitz-herdenking jaarlijks als een hele gezellige bijeenkomst. Ondanks dat ik natuurlijk mijn eigen zware momenten heb van herdenken. Zeker bij het monument, maar daarna bij elkaar komen. En dat heb ik op verschillende momenten. Het is, ja, misschien vergelijkbaar met bij een begrafenis. Als je goed afscheid neemt van iemand, dan is dat vaak heel verdrietig. Dan is het altijd verdrietig en zwaar. Maar er zijn ook hele positieve aspecten aan het bij elkaar komen. Dus ik ervaar het niet als herdenken, als alleen maar zo eindeloos op het moment van herdenken met verlies bezig zijn. Ik ben dan ook bezig met de mensen om me heen. En dat heeft iets heel vrolijks en gezelligs. En dus dat is een beetje een kanttekening bij dat het meer herdenken te eenzijdig bezig zou zijn met het verleden.
Maar wel altijd met mensen die ook dat soort verliezen hebben gehad. Dus ik ben gewoon bang dat je door dat te cultiveren bijna en een prachtige vormen te gieten, die ook bijvoorbeeld binnen de Anne Frank Stichting en de toonstellingen die daar rondlopen, dat op een gegeven moment zeker naar de buitenwereld toe, dus niet het sociale aspect wat jij net noemt, maar naar de buitenwereld toe wordt dat het beeld van het Joodse volk, Jodendom, Joodse cultuur. Ik heb mensen gehad die uitzendingen van ons zagen over Joodse gemeenschappen in Nederland. En die zeiden van, we wisten niet dat er nog Joden waren. Of die zijn toch allemaal dood. Of toeristen die hier komen, het eerste wat ze doen is voor het Anne Frankhuis in de rij gaan staan. In plaats van naar de Snogen te gaan, naar de Portugese synagoge, waar een levende, rijke Joodse traditie nog steeds voortbestaat. Dat automatisme, dat is gewoon iets waar ik heel erg bang voor ben.
Ja, ik denk dat ook inderdaad al jaren echt ook wel iets zorgelijks is. Ik vind zelf in Mokum staat het huis, het kindermuseum van het Joods Historisch Museum, daar een prachtig antwoord op. Omdat je dan inderdaad, je moet uitdragen het levende Jodendom. En het is een hele kleine minderheid in Nederland. Dus dat is heel moeilijk om dat te stellen tegenover al die monumenten en ook zoiets als het Anne Frankhuis. Waar het niet gaat over het levende Jodendom. Dat zie ik ook wel als probleem.
Ja,
ik heb daar geen antwoord op, maar ik vind ook niet het om die reden minder herdenken, dat vind ik ook geen antwoord. Maar ik heb geen ander antwoord.
Nou, buiten Nederland, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, is het herdenken zoals dat via de Amerikaanse Holocaust Musea gebeurt misschien ook wel wat overdreven. En Judith Benenfante bijvoorbeeld, die wilde als directeur van het Joods Historisch Museum destijds zo min mogelijk aandacht besteden aan de Tweede Wereldoorlog. Het gaat natuurlijk juist om via de musea en via het Joods cultuurgoed de toekomst ook veilig te stellen voor de Joden en daar een positieve invulling van te geven. Ja,
daar ben ik het helemaal mee eens. En ik zie het dilemma ook dat als heel veel mensen, dus niet-Joden, belangstelling hebben voor wat er in de oorlog gebeurd is, in de Holocaust, en minder belangstelling hebben in de Joodse religie, de Joodse cultuur, dat eenzijdig is. En tegelijkertijd zie ik ook wel voorbeelden, het ontzettende bloei van de klezmermuziek en de interesse daarvoor, ook buiten. Het is natuurlijk maar één, een beetje oppervlakkig misschien, aspect, maar het is er wel.
Ja, aan de Universiteit van Amsterdam is vorig jaar het Centrum voor Holocaust en Genocide-studies opgericht. Annette Bezaleel, duidt dat erop dat het onderwerp wellicht breder moet worden getrokken?
Op meer een wetenschappelijk niveau, bedoel je?
Nou, in het algemeen in de samenleving, dat je dus niet alleen je moet richten op het exclusieve Joodse leed.
Ja, ik zag van de week een reportage die vanuit Yad Vashem in Jeruzalem, een gedeelte was daar opgenomen.
Yad Vashem is het museum tegen herdenking van de Holocaust.
Ja, en daar sprak iemand over de grote groepen Sudeten-Duitsers die verbannen waren, ook een deel was van vermoord. En iemand had erover, nou, er heeft ook een soort genocide op die etnische groeperingen plaatsgevonden in Polen en Rusland. En de eerste reactie was, er kan geen enkel leed vergeleken worden met wat de Joden is aangedaan in de Holocaust. Niet Rwanda, niet wat er in Vietnam is gebeurd. Gewoon niet mogelijk. Nou, ik val dan van mijn stoel. Ik zeg, het is afschuwelijk en er zijn miljoenen omgekomen en we worden al heel lang vervolgd en het is nog steeds niet, helaas niet over, maar ik geloof niet dat er een top 10 van leed moet zijn. Gradaties daarin.
Moeten we wellicht naar een globalisering van het oorlogsleed?
Ja.
En de herdenking daarvan?
Ja, kijk, eerst punt 1 wat er vaak wordt gesteld en waarachter staat, de jodenvervolgingen waren uniek. Fabrieksmatig. Dat zal men niet zo snel meer tegenkomen op die grote schaal. Tegelijkertijd zeggen wij natuurlijk ook, en dat brengen we ook als Auschwitz-comité naar buiten, dat er op plek in de wereld ook genocide plaatsvindt. En daar moet ook aandacht aan besteed worden. Ik wil nog even teruggaan op het vorige punt. Ik vind dat Joden, en vooral Joden die de oorlog hebben overleefd en die nog steeds aan de lijve ondervinden, ook nog de tweede generatie, gewoon 100% het recht hebben om die herdenking te blijven doen. Dat staat helemaal buiten wat de niet-Joodse wereld vindt. Of ze dat wel willen bezoeken of niet. Of ze liever naar de Joods Historisch Museum gaan. Ik vind dat we het moeten niet tornen. Door allerlei regels of zelf wat we op ons leggen. Dat we die herdenkingen laten vallen. Dat is gewoon nodig. Dat is voor grote groepen nodig. Daarbuiten moeten wij, en dat zijn vooral vind ik zelf ook de Joodse wereld. Ook openstaan voor het leed wat andere groepen wordt aangedaan. En dat wordt wel eens vergeten. Omdat je dan enorm naar jezelf binnengericht. Ons leed is ons leed. En dat is een verkeerde uitgangspunt. Daar ben ik het helemaal met je eens.
Karin Polak, we leven in een multiculturele samenleving. En je hebt een bundel samengesteld enkele jaren geleden. Een stilte die spreekt. Herdenken in diversiteit. Is er nog wel voldoende draagvlak voor herdenken in die multiculturele samenleving?
Zeker wel. Kijk, de titel van het boek toen verwees naar de diversiteit aan Nederlandse ervaringen. Dat er ruimte is voor een beeld op de ervaringen van mensen in Indië, mensen in Nederland, mensen die als burgers de oorlog meegemaakt hebben of als militairen. Dus dat was de diversiteit van het boek. De diversiteit nu bij de jeugd betekent denk ik wel dat we vaak... Ja, rekening moeten houden met de achtergronden van de kinderen en ook in moeten gaan op dat het een wereldoorlog was. En ook verhalen vertellen over hoe Surinamers een aandeel of Marokkanen een aandeel precies, gehad hebben in de oorlogsvoering en ook hun verliezen geleden hebben.
En de Sinti's en de Roma. En...
Ja, precies. Ja. Dus het is wel zo dat je per tijd steeds je denken en praten over herdenken aan moet passen aan de mensen om je heen.
Ja, Zakrishaven.
Het is heel goed wat je zegt, want ik wilde toch weer terugkomen bij het Auschwitz-monument. Ons monument is geadopteerd door een school in de Watergasmeer, waar veel allochtone jeugd is. En zij organiseren buiten de Auschwitz-herdenking, buiten 4 mei, een eigen herdenking bij het monument. En het is echt waar, het is de moeite waard om dat te bezoeken. Want dan zie je kinderen die op een plek die herdenken doet aan de Tweede Wereldoorlog, met gedichten... Heel goed onderwijs, hun eigen leed, wat ze hebben geleden waardoor ze weg zijn gegaan, uit Somalië, Rwanda, koppelen aan het leed van de Tweede Wereldoorlog. Opeens wordt dat stukje leed uit die Tweede Wereldoorlog heel goed denkbaar in hun gedachtegang, omdat ze een zelfde soort leed hebben naar voren gebracht. En dat vind ik dus een heel goed onderwijs, omdat je dus nu zegt van dat de jeugd dus met een heel andere achtergrond, een heel anders iets, daar naartoe leeft.
Ja, Annette?
Nou, ik vind het een heel positief verhaal. Ik vind het ook heel mooi dat mensen zich dus kunnen identificeren met het leed van anderen. En op zo'n manier ook hun eigen verleden kunnen verwerken. Maar aan de andere kant zie je op dit moment wonderlijks eigenlijk gaande. Dat de Holocaust op dit moment tegen ons gebruikt wordt. Tegen ons, tegen de Joodse gemeenschap. We hadden onlangs een uitzending over schrijfster Clara Ascher-Pinkhoff, die in Bergen-Belsen heeft gezeten en uitgewisseld is. Afijn, in Palestina is terechtgekomen. Nou, de volgende ochtend ligt er dan bij ons op de fax een brief van een... iemand die voor mij nog niet helemaal bij zijn hoofd is. En daar staat... Een paar jaar geleden had ik dat nog wel geaccepteerd, hè, zo'n verhaal over leed. Maar nu niet meer. Jullie zijn de naties van het Midden-Oosten geworden. Dat wordt een volkomen onlogische koppeling natuurlijk gelegd naar wat er in Israël gebeurt. Maar ik zie dat ook toch wel zelfs intellectuele kringen. Dat mensen zeggen van, jullie hameren maar op dat leed. En nou moeten jullie de perfecte wereldburgers zijn. Er mag geen enkel politiek incorrecte gebeurtenis in Israël plaatsvinden. Want jullie moeten engelen zijn. Jullie hebben die oorlog overleefd. Jullie lopen daar de hele tijd over te praten. Laat het nu maar eens zelf zien dat je beter bent. Dat is wat er gebeurt met dit herdenken.
Ook in Joodse kring hoor je steeds meer ook Joden niet meer met de Tweede Wereldoorlog en met de Holocaust geconfronteerd willen worden en eigenlijk niet meer over willen horen. Ik hoorde ook van de week nog een rabbijn zeggen dat het niet meer willen weten bij Joden in de diaspora ook wel te maken zou kunnen hebben met het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. Zie je dat ook zo?
Nou, dat is een volkomen foute koppeling natuurlijk. Want ik denk dat je die link niet mag en niet moet leggen. Er is absoluut geen sprake van een systematische vervolging van Palestijnen. Het zijn, als er een huis wordt weggebuldozerd, is dat een reactie op een aanslag. Dat wordt heel vaak vergeten. Het is een land wat onder ongelofelijke politieke druk staat en wil overleven. Daarbij vallen slachtoffers, maar die vallen ook in tientallen andere landen in de wereld waar er problemen heersen. Dus met die aandacht die de Tweede Wereldoorlog heeft gevestigd op het Joodse leed, wordt dus ook de aandacht op Israël zo buiten proporties groot uitgelicht iedere keer. Dat is een deel, een gevolg van het maar blijven herdenken in mijn ogen.
Nee, ja, ik zie het probleem grotendeels hetzelfde, alleen niet de gevolgtrekking. Ja. Er zijn een heel veel mensen van allerlei afkomsten en beroepen die de conflict in het Midden-Oosten op een totaal verkeerde manier koppelen aan de Holocaust. En het enige wat volgens mij daarmee kan doen is blijven ontrafelen. En zeggen van, de redeneringen die opgehangen worden vragen van, hoe kom je er nou bij? Hoe kan je nou de toestand in Israël vergelijken met massamoord in de Tweede Wereldoorlog? Maar ik zie dat niet als een gevolgtrekking van de vele aandacht voor herdenken. Ik zie dat toch als gevolgtrekking van een wereldwijd probleem van steeds meer tegen elkaar staande groeperingen van moslims en van allerlei joden, christen, areligieuze mensen. Dus ik vind dat ik ben het eens met dat het probleem er is. Dat veel te veel mensen joden aanspreken op hun ervaring in de Tweede Wereld in verband met wat er in Israël gebeurt. En dat vervelend is en onterecht en antisemitisch is. Daar ben ik ook helemaal mee eens, maar ja, ik zie dat niet in verband met herdenken.
Nee, ik ook niet. Want als, wat je dus net zegt, het ook voorkomt in intellectuele kringen, dan vind ik het weinig intellectueel om die gevolgtrekking te doen. En buiten dat, ik vind het nog veel erger als er wordt gezegd, want juist jullie moeten de perfecte maatschappij vormen. Dan gaan mijn haren in mijn nek recht overeind staan. Want dan denk ik, krijg je juist een stempel opgedrukt dat we andere mensen zijn dan de mensen in de wereld waarin we leven. Ik vind het totaal, ik ben het met Karin helemaal eens, dat mag helemaal geen gevolg hebben op het denken, staat er helemaal buiten.
Ja, maar dat komt doordat het slachtofferschap zo'n nadruk heeft gekregen. Als het een onderdeel was van een veel groter geheel, dan was die link volgens mij minder snel gelegd.
Nou, ik vind het kortzichtige gedachte.
Nee, ik constateer ik hoor het mensen om me heen zeggen. En wereldwijd. Het is niet alleen tot Nederland beperkt. In Verenigde Staten is dat nog erger zelfs.
Ja, maar ik geef dan altijd als men dat zegt. En hij zegt zus en zo. Ik probeer dat te ontrafelen. En dan zeg ik altijd, hoeveel broers en zusters heb jij? Hoeveel ooms en tantes heb jij? Word je morgenochtend wakker, is niemand weer aanwezig. Heb jij dan het recht om je hele leven te blijven denken, staat helemaal buiten Israël, wat er gebeurt. Nee, ik vind dat niet dezelfde gevolgtrekking. Mensen zijn heel kortzichtig. En dat proberen we ook steeds te ontrafelen. Dat proberen we in het uitzendingscomité, dat proberen we met persberichten, dat doet de Anne Frank zich, dat doet iedereen, om die koppeling te proberen los te koppelen.
Ik heb de laatste tijd veel gesprekken gehad met docenten die met allochtone leerlingen werken en lesgeven over de Tweede Wereldoorlog, over de problemen die ze daarbij hebben. En steeds wordt verteld dat op het moment dat een leraar echt de tijd neemt en de ingang vindt om veel te gaan vertellen over wat er echt gebeurd is, de leerlingen ongelooflijk onder de indruk zijn. Het maakt niet uit welke achtergrond het is. En dat juist het niet weten het makkelijker maakt om dingen te roepen als, de Joden zouden beter moeten weten, of Sharon is net als Hitler. Dus die verschrikkelijke dingen die geroepen worden, die zou ik eerder zeggen, niet alleen. Het zal soms ook heel bewuste, gemeende antisemitisme zijn. Maar heel vaak is het denk ik toch ook grotendeels onwetendheid. En juist door te praten van, waarom wordt er nog herdacht? Waarom is dat voor de hele Nederlandse maatschappij belangrijk? Waarom gaan er zoveel boeken en films over de Tweede Wereldoorlog en over de Shoah? Dat breed in Nederland mensen steeds beter zien dat je die twee dingen uit elkaar moet halen.
Ja, Annette, ik wil jou vragen of we misschien de kant op zouden moeten gaan van het Verzetsmuseum in Amsterdam, waar op het ogenblik een tentoonstelling wordt gehouden onder het motto feest. Hè? Niet het feest van oorlog, bezetting, onderdrukking, kolonisatie en dictatuur, maar het feest van bevrijding, vrijheid, onafhankelijkheid, saamhorigheid
en democratie.
Nou, die link zou er absoluut moeten zijn. En we moeten inderdaad vechten binnen onze maatschappij, ook in Nederland, om die verworven vrijheden, die rechten, om die te bewaren. Dat is een ongelooflijk goed wat we moeten met de vingernagels moeten knokken om dat te bewaren. Recht, vrijheid van spreken, vrijheid van godsdienst, ook voor het onderwijs. En dat zijn dingen die soms inderdaad in de Kamer maar even geroepen worden en men over op de algemene mediahysterie meedeint. En ik denk dat dat zou voor mij een hele goede reden zijn om wel te blijven herdenken, maar dan altijd met die koppeling naar het heden en de maatschappij van nu. Dat zou voor mij een vorm zijn waarin ik zeg van, ja, het blijft absoluut zijn waarde houden. Herdenken met denken aan nu en morgen.
Dan zijn toch de woorden nooit meer Auschwitz heel erg toekomstgericht. Met elkaar zorgen dat er nooit geen Auschwitz.
Ja, oké, maar je kan ook zeggen nooit meer Rotterdam Centrum dat gebombardeerd of nooit meer Grebbeberg. Ik heb gewoon een beetje moeite met altijd dat isoleren van het stuk Joodse leed.
Ja, maar zou
ik gisteren. Terwijl ik mijn moeder heeft een nummer op haar arm en ik bedoel dat, hè? Ik wil zo graag dat ook. Jij zegt dat mensen identificeren met dat Joodse leed. Dat is prachtig. Dat ze naar het Auschwitz-monument komen om Somaliërs, de burgeroorlog, daar te herdenken. Maar waarom moet dat dan weer dat stukje Joodse leed zijn? Meteen die identificatie, Jodendom, is narigheid.
Ja, maar als je nou zegt Auschwitz.
Misschien
Auschwitz,
is dat wat gechargeerd.
Dus heeft dus iemand gezegd tegen mij, en dat kwam niet fijn over, maar hij zei wel, kijk, om te wijzen wat er gebeurt in heel de wereld, kun je verwijzen naar Auschwitz. Auschwitz is een A-merk. Dat kwam dan heel hard over. Dat wil dus zeggen, in het ene woord, en dan kun je dus terugvoeren, ja, dat heeft met Joden te maken, natuurlijk. Maar je kunt ook zeggen, dat is het toppunt waar discriminatie toe kan leiden. En dan hoef je geen eens te zeggen, want het is de Joden aangedaan. Nee, dat is. En dan ben je positief bezig. Dan denk je naar. Als je zegt, nooit meer Grebbeberg, is de impact gewoon veel kleiner.
Ja, Karin Polak, past zo'n positieve, veelzijdige benadering veel meer in onze multiculturele samenleving?
Het is allebei nodig. De ruimte voor terugkijken en echt datgene ruimte geven aan degene die geleden hebben. Dan moet je toch, hè, dan zeg van, het mag wel eens afgelopen zijn met dit leed. Want het is nou eenmaal niet zo. En dan zeg ik ook wel met Annette mee van, het is natuurlijk ook wel breder. En ik vind het ook heel goed dat er ruimte gekomen is voor veel meer nieuwe monumenten van heel verschillende groepen. Er wordt nu gedacht over een monument voor de Marokkaanse soldaten die in Zeeland gesneuveld zijn. Het is maar een klein groepje. Maar nu pas komt er bij iemand op om daar een monument voor op te richten. En dat zou best dus een bijzondere betekenis kunnen hebben. Er zijn mensen die het onzin vinden. Die zeggen van ja, het is een kleine groepje. Waarvoor moet daar nou ook voor hun een monument komen? Dat vind ik disrespectvol als iemand dat zegt. Maar dat positieve, dat moet er zeker bij. En ja, voor mij zit het eigenlijk inherent in het herdenken. Dat het positief is. Want je herdenkt het verleden voor de toekomst.
Ja. Zeg Gisshaven, hoe zou jij willen herdenken met de blik op de toekomst?
Hoe ik zou willen herdenken met de blik op de toekomst? Ja, alles, laat ik zo zeggen, niet mijn hele leven bestaat uit het denken in het Auschwitz-comité. Want dan zou ik niet kunnen leven. Maar aanstaande zondag is de Auschwitz en daarna de raai. En dan hou ik een toespraak, daar ben ik mee bezig.
Ja.
En dan zeg ik dus ook, dan heb ik het over de islamieten. Wat er gebeurt met de islamieten. Dat we het samen moeten doen. Daar hoort bij herdenken met elkaar. Dus ik ben positief bezig. En ik denk ook dat we daar naartoe moeten gaan. Net wat ik zei. Multicultureel. Je stelt het al. Ons leed is niet alleen maar het leed wat in de wereld is. Het is een veel breder leed. En dat moet hem niet zitten in de naam Auschwitz.
Dank Annette Bezaleel, Jacques Gisshaven en Karin Polak voor jullie bijdrage aan deze discussie. U heeft geluisterd naar een uitzending van NIK Media, de Joodse omroep, die vandaag als thema had denken over herdenken. De samenstelling en gespreksleiding lag in handen van Rob Simons. De techniek werd verzorgd door Paul van Tongeren. Eindredactie Annette Bezaleel. Informatie over de programma's van de Joodse omroep vindt u op onze website www.nikmedia.nl, waar u ook al onze radioprogramma's nog eens kunt beluisteren. Onze volgende uitzending is over 2 weken En ditmaal zal Emma Rabbi u meenemen naar de wereld van Joodse poëzie. Goede avond nog en graag tot dan.